Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Beleggerspanel.
Beleggers werden blij verrast door de laatste resultaten van Just Eat Takeaway. Kunnen we meer van dat soort verrassingen verwachten dit cijferseizoen? En hoe reëel zijn de plannen van Brazilië en Argentinië om te komen tot een gemeenschappelijke munt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund, en Lodewijk van der Croft van Comgest. Goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
En uiteraard begin ik met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat wil jij de luisteraar vertellen?
Nou, afgezien van het feit dat ik elke maand natuurlijk voor mijn pensioen inleg, meld ik ook elke keer hier, hebben wij in onze Europese portefeuilles de afgelopen tijd extra positie opgenomen in Dassault Systèmes. Dat is niet de bouwer van de Rafale, de straaljagers, maar de CAD/CAM-bouwer komt wel uit de Dassault-groep. En een CAD/CAM, dat is technisch tekenen op een PC. Nemetschek is een Duitse variant daarvan, en ook daar hebben we de positie wat van opgehoogd.
En kun je verklaren waarom?
Het zijn beide aandelen die het afgelopen jaar vrij moeilijk hebben gehad. Het zijn hardgroeiende bedrijven. En hardgroeiende bedrijven hebben het in 2022 lastig gehad. En we denken dat het eigenlijk met die bedrijfsvoering heel goed gaat. En als dat daar maar goed mee gaat, dan moet dat aandeel ook weer herstellen.
Maar zouden die hardgroeiende bedrijven het in 2023, en we komen zo meteen nog te spreken over het cijferseizoen, het niet net zo moeilijk houden?
Nou, wij denken dat de koersontwikkeling van beide bedrijven losstaat over het afgelopen jaar ten opzichte van de fundamentele ontwikkeling. En dat komt natuurlijk wel vaker voor. Uiteindelijk moet dat bij elkaar komen op de lange termijn. Op de korte termijn is dat niet het geval. En daar wil je als belegger natuurlijk op inspelen.
Jij wilde ook op iets inspelen, Simon. Je had er ook iets meer tijd voor kunnen nemen. Namelijk?
Ja, Thomas, geen transactie van mij van mijn kant deze keer, maar wel een actie. We hebben onze aandelen DSM aangemeld voor de omwisseling in het nieuwe aandeel DSM Firmenich. In verband met op handen zijnde fusie van de Nederlandse en het Zwitserse bedrijf.
Is dat dan wel zo, hè? Als die aanmeldtermijn verlengd wordt? Ik geloof dat het iets te maken heeft met de toezichthouders die zich er nog over moeten buigen. En in India is er geen toezichthouder, dus duurt het allemaal langer.
Ja, dat was het bericht, hè, de afgelopen dagen, dat de aanmeldingstermijn wat verlengd is. En dat het feitelijk dus iets achterstand in het hele fusieproces ontstaan is, omdat er overal in de wereld toestemming is voor de fusie, behalve in India. En klaarblijkelijk in India moet de voorzitter van de toezichthouder zelf zijn toestemming geven. En dat is een vacature op dit moment. Dus daar zoeken ze nog even iemand die
Maar verder geen reden tot wat fundamentelere twijfel. Ik heb ook wel wat analyses gelezen en reacties gezien van deze zag ik even niet aankomen. En het nu gooien op een toezichthouder in India die ontbreekt, dat is toch wel prutwerk.
Kijk, zo'n fusieproces bestaat uit heel veel kleine stapjes en heel veel gebeuren buiten het zicht. En dit keer is het. En soms loop je met een paar stapjes vertraging op. En om een voorbeeld te geven, begin van deze maand was er de definitieve toestemming voor de verkoop van de laatste chemieactiviteiten van DSM. Hè. En ook dat, zeg maar, was in eerste instantie even uitgesteld. En dachten mensen, oh jee, straks gaat het niet door. En dan zit DSM met en die chemieactiviteiten en een grote schuld. En dan hebben ze geen overbruggingskritiek en paniek. Hè. Maar uiteindelijk, die toestemming kwam gewoon. En na een paar dagen zag je het koers weer.
Dus dat de koers een beetje naar beneden gaat, na die aankondiging dat het nog even duurt, dat die aanmeldtermijn verlengd is. Dat zijn dus mensen die toch enige onzekerheid lijken te voelen. Maar jij kunt ze geruststellen.
Ja, de kans is groot dat het gewoon doorgaat. Ja, heel groot.
We gaan naar het cijferseizoen. Dat is in volle gang inmiddels. Nou, het begint op stoom te raken, kun je ook zeggen, met nu al de nodige verrassingen. Just Eat Takeaway boekte meer winst dan analisten hadden verwacht. En ook ander groot fondsennieuws. Het Amerikaanse hedgefonds Citadel boekt het afgelopen jaar de hoogste winst voor een fonds ooit. 16 miljard, terwijl branchegenoten het een stuk slechter deden. Laten we in eigen land beginnen bij Just Eat Takeaway. Daar gaat het over een aangepaste bruto winst, EBITDA, van 150 miljoen euro. Allereerst eventjes daarover, Lodewijk. Wat zegt dat nou eigenlijk over de staat van het bedrijf? Ik zag in allerlei stukken ook voorbij komen winst, maar dan wel tussen haakjes gezet, omdat het natuurlijk ook een soort boekhoudkundige keuze is om dat als winst te presenteren.
Ja, de EBITDA, dat is earnings before interest, taxes, depreciation en amortization. Je kan ook zeggen earnings before bad stuff. maar die was aanzienlijk hoger dan waar de markt rekening mee had gehouden. En daar werd het aandeel voor beloond. Ik denk dat Just Eat stappen zet die nodig zijn in de huidige markt, waarin rentes hoger zijn, waar beleggers zeg maar niet meer willen wachten op winst in de toekomst. En daar hebben ze een aantal grote stappen gezet de afgelopen tijd.
En die stappen zijn bijvoorbeeld je terugtrekken in landen, gebieden waar het allemaal niet zo vlot verloopt, waar je geen marktleider wordt, aantal wel kosten maakt.
Ja, verschillende efficiencies intern kunnen realiseren. Het probleem van Just Eat is dat ze eigenlijk geld toelegden op elke order. En daar moet je natuurlijk van af. Dus op het moment dat het aantal orders afneemt, dan zou je kunnen zeggen, nou neemt verlies daarmee ook af. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je uiteindelijk op die gemiddelde omzet van 30 euro, zo ongeveer is het per order, daar moet je natuurlijk wel voldoende geld op blijven verdienen, zonder dat de kosten te hoog worden. Want ja, dan gaan mensen natuurlijk op een gegeven moment weer zelf halen.
Ja, maar ook bezorgers zullen toch gezien de oplopende inflatie een iets betere vergoeding willen. Dus dan gaat het er vooral om dat je die bezorgers die onderweg zijn slimmere, beter renderende ritten laat maken?
Ja, daar denk ik dat het op neerkomt. Beleggers zien in ieder geval het weer wat zonniger. En hopen nog steeds dat ze ook goed nieuws over GitHub gaan krijgen. Want dat is natuurlijk nog een potentiële meevaller.
Simon? Wat ze dus ook gedaan hebben is zeg maar de tarieven gewoon verhoogd. De tarieven voor restaurants prijs omhoog. En tot nu toe is het een hele competitieve markt. En heb je gezien dat de concurrentie dusdanig groot is dat tarieven laag blijven. Nu, onder druk van aandeelhouders, kiest Just Eat TKW ervoor om die tarieven te verhogen. En daardoor marges te vergroten.
Er is natuurlijk al een flinke strijd geweest met restaurants. Die vinden dat die pizzapunt die Just Eat TKW ervan afneemt, vanaf snoept, wel heel groot wordt. Maar ja, hij kan dus nog groter worden.
Hij kan nog groter worden. Maar de vraag is of de concurrentie daarin meegaat. Of dat die nu marktaandeel winnen en Just Eat TKW marktaandeel gaat verliezen. Dat moet natuurlijk afwachten. En dat weet je pas na verloop van tijd.
Had je verwacht dat Just Eat TKW Jitse Groen iets meer zou zeggen over Grubhub? Lodewijk haalt het terecht aan natuurlijk. Daar hebben ze zich lelijk in verslikt de afgelopen jaren, kunnen we wel zeggen. Moeten afwaarderen. En nu lijkt het toch weer iets beter te gaan.
Ja, afwaarderen. Het staat in de verkoop. Er zal een afschrijving genomen moeten worden. En natuurlijk had je waarschijnlijk willen horen dat er een koper is gevonden en dat het verkocht is. Want dan dat zal voor enorme opluchting zorgen in de markt. Zover is het nog niet. Dus
blijkbaar hoeft het ook niet dus tegen elke prijs. Jitse Groen blijft nu dan toch maar herhalen dat het inderdaad in de etalage staat, maar wel een zekere opbrengst moet genereren.
Dat is ook een onderhandelingspositie natuurlijk.
Ja, exact.
Op het moment dat je natuurlijk zegt dat je er heel snel vanaf wilt, dan zal dat niet helpen.
Dan helpt dat niet voor de prijs. Nee.
Vertel mij alles wat u weet over Ken Griffin, Lodewijk. Wie is dat?
Ja, Ken Griffin, dat is de oprichter van Citadel, een hedge fund wat sinds 1990 bestaat en waar we denk ik in Nederland pas echt van ophoorden toen hij zich nogal ferm uitliet over steun voor Donald Trump. Hij was een van de grote financiers achter Donald Trump. Helaas voor Trump heeft Griffin ervoor gekozen om DeSantis te gaan steunen in de komende verkiezing, noemde Trump een 3-time loser. Maar de reden waarom we het er nu over hebben is dat Citadel met 16 miljard aan resultaat, zeg maar, het afgelopen jaar investeerders in haar hedge fund natuurlijk bijzonder blij maakte.
Hij is zelf een winner. Blijkt inderdaad ook uit die ranglijst, zo mag ik het wel noemen, die dan naar buiten komt. Heel veel hedge funds hebben het helemaal niet goed gedaan. Citadel wel. Wat is, denk jij, de belangrijkste verklaring?
Citadel verdient op twee verschillende manieren geld. Waar we het nu over hebben is de 16 miljard die verdiend wordt op asset management, waar zij een multi-strategy beleid voeren, waarin ze handelen in ontzettend veel verschillende posities. Maar ze hebben ook een securities afdeling. En die securities afdeling die is de laatste tijd wel in opspraak geweest, omdat zij ondertussen 40% van alle US retail sales over hun desk zien gaan. En 25% van alle institutional trades in Amerika zien langskomen. En je zou kunnen zeggen dat dat een dusdanige positie is dat je daar ook je eigen posities op zou kunnen innemen. Want je ziet nou eenmaal meer dan de rest van de markt. Maar het moet gezegd, ze hebben het fantastisch gedaan het afgelopen jaar.
Nou, want die 16 miljard die dan onder de streep overblijft, die is er voor de investeerders in dat fonds. En zelf toucheren ze volgens mij 12 miljard aan beheerskosten. Hè? Dus dat blijft er dan voor Citadel zelf over.
Ja, aan beheerskosten en wat ze op securities natuurlijk verdienen. Want dat is dat komt niet ten goede aan de beleggers in het hedge fund.
Ja, ik zie jou met een veelbetekenende blik kijken, Simon, over de praktijken die Lodewijk net schetste. Is dat allemaal in de haak of niet?
Waarschijnlijk wel. Het is geen aanleiding om nu te zeggen dat het niet in de haak is. Maar er moet wel een Chinese muur tussen die twee verschillende activiteiten staan. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar nu vraagtekens bij zetten.
En hoe komt het, als ik het aan jou vraag, dat Citadel het zo goed doet en andere hedge funds het aanzienlijk minder goed doen?
Nou ja, Citadel is long short. Hedge funds kunnen dus zowel long, positief in de markt aandelen hebben, als short gaan en aandelen verkopen. En dat geldt trouwens ook voor hun obligatiestrategieën. En ze hebben gewoon beide heel goed gezien door vorig jaar per saldo short te zitten in aandelen en obligaties.
Had je er helderziende voor moeten zijn?
Nou ja, achteraf is dat natuurlijk...
Wij praten lekker achteraf.
Ja, precies. Kijk, je moet er vooral veel lef voor hebben om dat te doen. Hè? Dus om die posities ook daadwerkelijk in te nemen. Natuurlijk kan je zeggen van ja, nee, maar de rente was heel laag. En iedereen zag aankomen dat die rente wel een keer omhoog zou gaan. Dus dat is slecht voor obligaties en daarmee over de aandelenmarkt. Maar ja, de rente was al hoeveel jaar negatief? 5, 6, 7 jaar, weet ik veel, zoiets. Misschien wel langer. Je had heel veel jaar die positie in kunnen nemen en daar dan niets mee kunnen verdienen. En zij hebben het op het goede moment wel gedaan. Dus
ook heel agressief.
En heel agressief, ja.
Ja, waarmee je dus incalculeert dat het heel goed kan gaan. Of maar heel slecht kan gaan.
Ja. Ja. En dan hadden ze ook op de voorpagina gestaan, alleen dan om andere redenen.
Nog even buiten die hedge funds omgekeken naar het cijferseizoen. Lodewijk, jij schitterde in een FD-artikel, niet voor het eerst overigens, over teruglopende winsten bij Nederlandse en wellicht zelfs breder Europese bedrijven. Wat scheelt eraan?
Nou, op zich scheelt er voor het huidige cijferseizoen niet zo heel veel aan. Voor de Europese markt waar wij dan naar kijken, ziet het eigenlijk best wel goed uit met die winstgevendheid. Dus ik deel zeg maar niet de zorgen die anderen hebben over de winstgevendheid voor de AEX. Maar voor de MSCI Europe en alle grote bedrijven in Europa ziet het eigenlijk best wel goed uit 2022. En de vraag is, wat gaat 2023 bieden? Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je als belegger vooral nu geïnteresseerd in bent, in de outlook. En daar zijn de verwachtingen bijzonder laag van analisten. Want als je alle taxaties bij elkaar optelt, kom je precies op 0% winstgroei uit voor 2023. Nou, dat is niet heel erg hoog. Dus wat dat betreft zou je kunnen stellen dat na 2 jaar van oplopende winstgevendheid, waarin veel bedrijven in Europa profiteerden van het heropenen van de economieën, dat we eigenlijk een pas op de plaats maken.
Het is allemaal wel heel erg opgelopen. Is toch ook wel een deel van jouw conclusie?
Ja, de Europese beurs is fors opgelopen ten opzichte van Amerika. Daar komt nog eens een keertje die dollar komt ook nog een keer bij. Dus voor het eerst sinds hele lange tijd hebben beleggers in Europese aandelen, en zeker Amerikaanse beleggers in Europese aandelen, eens een keertje lol van hun exposure naar Europa.
Welk bedrijf ga jij nog in de gaten houden, Simon? Want het merendeel moet nog komen.
Ja, precies, het merendeel moet nog komen. In Amerika heeft nu 10% van de bedrijven in de S&P 500 gerapporteerd, waarvan overigens 2/3 boven verwachting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slecht, de start van het cijferseizoen.
Moet ik altijd bij zeggen dat het ook iets zegt over de verwachting wellicht?
Ja, nou ja, klopt. Die zijn niet al te hoog gespannen. Als je kijkt naar zeg maar de bedrijven die wij in portefeuille hebben, dan, en je kijkt naar wat er tot nu toe bekend is gemaakt, hè, dus laten we zeggen de afgelopen 4 kwartalen, dan hebben die gemiddeld 15% winstgroei laten zien in die periode. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Tenzij het 4e kwartaal heel slecht wordt, maar dat verwacht ik niet. Dan komt er gewoon een mooi cijfer uit over vorig jaar. En dan voor komende jaar, ja, het wordt absoluut voor sommige bedrijven wat moeilijker. Als je de volumes terug ziet lopen en tegelijkertijd de kosten stijgen, dan heb je een moeilijk businessmodel. Aan de andere kant, als je een bedrijf hebt wat in staat is om de hogere kosten door te vertalen naar hogere prijzen voor de consumenten, zonder dat dat nou heel veel volumes kost.
Hoeveel bedrijven zitten in zo'n positie?
Nou ja, we zaten net tegenover elkaar hier buiten.
Oh, daar is het allemaal gebeurd.
Even een voorbespreking. Ik gaf een voorbeeld van een bedrijf wat hebben we hier ook wel eens besproken. Essity, wat producten op basis van papier maakt. Wat vorig jaar, in de eerste helft van het jaar, een enorme stijging van de inkoopkosten zag. Omdat die pulpprijzen zo hard gestegen zijn. En daarna, omdat ze een gemiddelde looptijd van contract hebben van een jaar, daarna het hele jaar bezig zijn geweest met die prijzen te verhogen. Ja, dat duurt dan een jaar voordat je alle contracten vernieuwd hebt tegen hogere prijzen. Dus pas in de eerste helft van het komende jaar ga je zien dat die marges weer zullen herstellen.
We gaan naar deel 2 van dit panel. Misschien hebben jullie daar ook al je gedachten over laten gaan. Ben benieuwd.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Iets te ambitieus, dat is het einde van het panel. Maar daar zijn we nog helemaal niet, want Lodewijk van der Kroft en Simon van Veen zitten nog een kwartiertje vast in deze studio. En gelukkig maar, Brazilië en Argentinië hebben plannen voor een nieuwe gezamenlijke munt, genaamd de SUR, oftewel Zuid. En die munt zou in eerste instantie moeten bestaan naast de Braziliaanse real en de Argentijnse peso. Volgens de Financial Times worden die plannen daarvoor deze week besproken op een top in Buenos Aires. Het zijn plannen, en voordat we dan misschien ooit kunnen spreken over de SUR, zijn wij, als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de euro, zo'n 30, 35 jaar verder. Maar laten we beginnen bij het begin. Lodewijk, is het überhaupt een serieuze gedachte waard?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een verrassende gedachte. En wordt door de minister van Financiën van Brazilië en van Argentinië wordt gezegd dat het een project is met een lange adem. Nou, dat lijkt mij een eufemisme in dit geval. Als je ziet hoeveel moeite het heeft gekost om in Europa tot een currency unit te komen.
Oh, misschien hoeven hier wat minder landen over na te denken.
Nou, mijn eerste reactie toen ik hoorde dat Brazilië en Argentinië samen gingen werken op dat vlak was de lamme helpt de blinden. Want laten we eerlijk wezen, Argentinië zit natuurlijk al decennia lang in het verdomhoekje.
Onder toezicht van het IMF.
Dus dat is natuurlijk niet echt een hele sterke partner om vervolgens in een muntunie mee te gaan.
Nee, en dan heb je ook nog inflatie, ik geloof 80-90%. In ieder geval de Nederlandse inflatie verbleekt erbij. Dus probeer je dan toch te verplaatsen in de Brazilianen die hier een geschikte partner in zien. Waarom zou dat zo zijn?
Nou, ze hebben onderling wel nodige handel met elkaar. En daarmee zou natuurlijk de handel geholpen worden. Als je niet de hele tijd je zorgen moet maken over de valutakoers tussen peso en reais. Dus daar valt wat voor te zeggen. En anderzijds zie je natuurlijk ook dat op verschillende fronten er geknaagd wordt aan de hegemonie van de Amerikaanse dollar. En dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Want Latijns-Amerika, als ze ergens iets goed in doen, dan is het in commodities, in grondstoffen. En ze zouden natuurlijk heel graag zien dat ze meer in hun eigen valuta worden afgerekend in plaats van in Amerikaanse dollars. Wat toch nog steeds 80% van alle wereldhandel.
Dan mag je dus best beginnen aan een experiment waar een iets langere adem voor nodig is, toch? Als je van die dollarafhankelijkheid af wil.
Ja, maar ik zou mijn adem dus niet inhouden om de introductie van de SUR eerdaags te verwachten. Dat gaat nog wel heel lang duren als het gaat lukken.
Als het überhaupt gebeurt, gaat het heel lang duren. En ja, ook die handel, zeg maar, hè, moet je nou. Kijk, voor Argentinië is Brazilië inderdaad het belangrijkste handelspartner. Maar andersom is dat helemaal niet het geval. Hè. Daar staat Argentinië op plaats 4, geloof ik. En dat is precies één plaats boven Nederland. Hè. Nederland is de vijfde handelspartner van Brazilië. Dus landen als de Verenigde Staten en China zijn voor Brazilië veel belangrijker. Voor een klein deel van je handel ga je het dan makkelijker maken, faciliteren, minder onzekerheid inbieden. Maar je levert er heel veel voor in. En dat, we zien die problemen in Europa natuurlijk regelmatig langskomen. Dat je de vrijheid om je wisselkoers aan te passen als dat nodig is, lever je in. En dat zijn wel dingen die in Brazilië, Argentinië in het verleden natuurlijk regelmatig aan de orde zijn. Dus de vraag is of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen.
2053, dan spreken we elkaar wellicht. Maar jullie hebben er weinig fiducie in.
Ik zie je graag in 2053. En dan gaan we het er weer over hebben.
Ja, leuk. Nou, dan kunnen we het nu hebben over de actualiteit van dit moment. Namelijk Genesis. Dat lijkt dan toch echt failliet. Vroeg Sirse Jansen van Betaling aan. Dat is nu inmiddels wijd en zijd verspreid. Onvermijdelijk, Simon?
Ja, nou ja, ik weet niet precies of deze situatie Genesis onvermijdelijk is, maar wat je natuurlijk ziet, de vorige keer toen ik hier was, toen hadden we het over FTX, want dat was toen aan de orde. En nu is het Genesis. En,
domino steentje voor domino steentje.
Ja, die cryptobeurzen, die zijn cryptobedrijven in het algemeen, die zijn met elkaar verbonden op een manier waardoor niet als er één wegvalt, de andere een voordeel heeft omdat ze meer marktaandeel kunnen krijgen, maar omgekeerd. Ze hebben allemaal belangen in elkaar. En als er dus één omvalt, dan hebben de anderen ook verliezen. Het lijkt heel erg op de bankencrisis uit 2008-2009... waarbij de banken ook onderling verbonden waren en dreigden allemaal om te vallen. Het grote verschil is nu dat er toen een regelgever was, een toezichthouder, die zei van we gaan koste wat kost voorkomen dat er een dat probleem overslaat en we gaan die liquiditeit in de markt pompen. En overheden waren die zeiden van nou, we gaan equity in die bank pompen. En die twee dingen samen hebben zeg maar de crisis opgelost. En nu bij deze cryptobedrijven. Ja, ik zie geen liquiditeitsverschaffer en ik zie ook geen equity verschaffer. Dus het lijkt me heel moeilijk.
Dus er volgen nog heel veel meer domino steentjes.
Die kans is heel groot. En ja, het cynische aan het geheel natuurlijk is dat datgene wat veel cryptobeleggers natuurlijk voorstonden, dat ze onafhankelijk van overheden zouden kunnen opereren. Ja, dat blijkt dan nu zeg maar een probleem te zijn. Want als je wel dat toezicht had gehad, dan had je, zoals Simon aangeeft, nog die Lender of Last Resort gehad.
Je ziet natuurlijk nu wel dat de SEC zich heeft gemeld bij Genesis, bij Gemini, van de gebroeders Winklevoss. Omdat er toch sprake zou zijn van misleiding, het niet goed delen van bepaalde informatie. Dus er zijn wel toezichthouders, maar wellicht te laat en op verschillende vlakken, die proberen hier enige grip op te houden.
Die komen verkeersboetes uitdelen, maar ik denk niet dat daarmee het ongeluk voorkomen gaat worden.
Nee, dat is een mooie parallel. Maar is dit dan de opmaat naar meer? Hè? Dus van die verkeersboetes naar toch stringenter toezicht?
Ja, maar daarmee is natuurlijk ook het einde van het vermaak van cryptocurrencies. Want het was niet het hele idee dat het los stond van overheden en dat je niet afhankelijk was van overheden en toezichthouders. En ja, dan is denk ik de bezit van de zaak einde van het vermaak.
Over het bezitten van de zaak en waar dat bezit zich dan op dit moment bevindt. Bitfavo, toch nog even naar de Nederlandse component van dit drama, dit aangekondigde drama. Verwacht jij dat de mensen die geld hebben, muntjes hebben bij Bitfavo, die muntjes en dat eraan gekoppelde geld terug zullen krijgen, Simon?
Nou, zonder nou een crypto-bankrun te willen veroorzaken.
Nou, je zou niet de eerste zijn, hoor.
Nee, maar ik denk dat het Bitfavo is een van de grote schuldeisers bij Genesis. De kans dat die hun volledige bedrag terug gaan zien is heel klein. Dus hopelijk kan er iemand equity storten om dat probleem zeg maar op te lossen bij Bitfavo.
Ja, de oprichters.
Hè? Nou ja, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken. En dan is nu de vraag, is dat dan in de vorm van een lening of is dat echt kapitaal? Overigens las ik, ik meen vandaag nog in het FD, dat partners van Bitfavo nu al zeggen, haal je geld daar weg. Ik weet niet of je dat kunt vertalen als een bankrun, maar dat zijn toch ook geen positieve signalen, Lodewijk?
Nee, maar ja, het probleem is, we zijn met Voyager, Celsius, Three Arrow, Capital.
Heb jij het gedaan?
Er zijn zo ongelooflijk veel partijen die allemaal onderling verweven zijn gebleken. En het is een kaartenhuis, domino's, stenen vallen langzaam maar zeker allemaal om. Dus het is niet zo heel erg raar dat nu iedereen zijn eigen hachie probeert te redden. En dat is natuurlijk wat vaak tot de grootste problemen leidt. Op weg naar de nooduitgang worden de meeste mensen vertrappeld.
Toch nog heel even een zijweggetje, want ik geloof dat de koers van de Bitcoin, ondanks al dat tumult, omhoog gegaan is. Is dat nou vreemd, Simon, of niet?
Nou, blijkbaar zijn er nog voldoende mensen die vertrouwen hebben in die munt om daar geld in te stoppen.
Ja, dat snap ik. Dat is als je er sec naar kijkt wat er aan de hand is. Maar waar komt dat vertrouwen vandaan op het moment dat het op allerlei plekken gaat over een systeem dat op instorten staat?
Dat weet ik niet.
Hè?
Nou, je zou kunnen zeggen dat dit niets anders is dan een uitvloeisel van het feit dat beleggers weer meer risico willen nemen en dat risicovolle assets hebben het year-to-date vrij goed gedaan. Daar waar ze afgelopen jaar het vrij slecht hebben gedaan. Dus dat verklaart waarschijnlijk de opleving van Bitcoin. Maar ja, de structurele belangstelling voor Bitcoin zal natuurlijk wel ernstig leiden onder dit soort faillissementen.
Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund, dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Steeds meer mensen doen dat en dat komt omdat ze zich hebben geabonneerd via een favoriet kanaal of via de BNR-app. Dus volg dat voorbeeld. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit Oekraïne van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.